Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 102, de versen 7 en 11. Psalm 102, de versen 7 en 11. Gij zult opstaan. Ons beschermen over Sion u ontfermen. En het 11e vers, ik zal met blij gejuich hem loven. 7 en 11 van Psalm 102. Doen we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting aan de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 130 het 4e vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het boek Jozua, het 7e hoofdstuk, vanaf het 10e vers tot het einde van het hoofdstuk, dat is vers 26. We noemen nu Jozua 7, vanaf vers 10 tot en met 26, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 130, het 4e vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Jozua 7 vanaf het 10e vers. Toen zeide de Heere tot Jozua: sta op. Waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd. En zij hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannen genomen. En ook gestolen. En ook gelogen. En hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht van hun vijanden. Zij zullen de nek voor het aangezicht hunner vijanden keren, want zij zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met uw lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Sta op, heilig het volk en zeg: heiligt u tegen morgen, want alzo zegt de Heere, de God van Israël: er is een ban in het midden van u, Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uwer vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Gij zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen, en het zal geschieden, de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden, die geraakt zal worden met de ban, die zal met vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft, en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar zijn stammen, en de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zarchi. Toen hij het geslacht van Zarchi deed aankomen man voor man, zo werd Zabdi geraakt. Welks huisgezin als hij deed aankomen man voor man, zo werd Achan geraakt. De zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda. Toen zeide Jozua tot Achan: mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer. En doe voor hem belijdenis. En geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt. Verberg het voor mij niet. Achan nu antwoordde Jozua en zeide: voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd. En heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder de roven schoon sierlijk Babylonisch overkleed, en 200 sikkelen zilver, en een gouden tong, welker gewicht was 50 sikkelen, en ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze. En zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen, die tot de tent liepen, en ziet, het lag verborgen in zijn tent. en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden der tent en zij brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls en zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong en zijn zonen en zijn dochteren en zijn ossen en zijn ezelen en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had en zij voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen. En zij verbrandden hen met vuur en zij overwierpen hen met stenen. En zij richtten over hem een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn storens. Daarom noemde men de naam van die plaats het dal van Achor tot deze dag toe. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Tekst voor de prediking kunt u opnieuw vinden in het tweede hoofdstuk van de profetie van Hosea. Hosea 2 en daarvan ditmaal een gedeelte van het 14e vers. Hosea 2, het middelste gedeelte van het 14e vers. Alleen deze woorden en het dal Achor tot een deur der hoop. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij zijt het die ons ook op deze tweede dienst op deze dag samenbrengt. Want gij zijt het die ons de gezondheid en de krachten geeft. Gij zijt het ook die uw woord in ons midden laat en de vrijheid schenkt dat dat openlijk verkondigd mag worden in het openbaar, in de erediensten en bij de huizen. Dat wij de vrijheid hebben om uw woord te onderzoeken en uit te dragen. En al die zegeningen, Heere, mogen ons wel voor uw aangezicht verootmoedigen. Want wie zijn wij dat we al zoveel jaren de gezondheid en de kracht ontvangen hebben, uw woord mogen bezitten en de vrijheid mogen kennen om dat woord te onderzoeken en te prediken. Heere, geef dat het ons op het hart gebonden wordt vanavond, dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat die zegeningen van onze kant ook verzondigd zijn. En dat we niet beter zijn dan al die gebieden in deze wereld waar uw woord niet is of niet meer is. Of waar christenen samenkomen, terwijl het uiterst moeilijk is om in het verborgen uw woord te onderzoeken. Heere, gij vergunt het ons, want dat is gunst van u, dat we vanavond het woord open voor ons mogen hebben. En vanuit uw woord mogen vernemen de stem van u, de levende God. En mogen horen wat u tot ons te zeggen hebt. En dan zal het vanavond ook gaan over twee dingen, recht en genade. Heere, geef dat de boodschap. Twee snijden scherp zwaard van uw woord onze harten mag beroeren. Ja, onze harten mag treffen. En dat wij onder de ernst en de klem van de prediking mogen gaan beseffen wat het betekent om zondaar te zijn. En hoe u eenmaal in het dal van Achor bewees dat de minste zonde, ook de verborgen zonde, die wij zoeken toe te dekken voor u, open en helder is. En dat u uw volk krachteloos maakt wanneer zij verborgen zonde koesteren. Een ban in het leger. Heere, wil dat ontdekkende woord zegenen. En wil u geven dat we de weg mogen leren van de bekering. Want wij worden geroepen om ons te bekeren van al onze boze werken. maar heel in het bijzonder vanavond ook van onze verborgen zonden. En wil u laten zien dat die weg van de bekering alleen te vinden is vanwege hem die de vloek gedragen heeft en die in de vuurgloed van uw toorn voor eeuwig is ondergegaan, de helse smarten heeft geleden om zo te boeten, te betalen de vloek die op uw kinderen rust door de zonde. Heere, wil laten zien dat er door zijn verzoenend sterven ook te midden van alle dood en ondergang die wij door de zonde verdienen, een deur geopend is. En dat die deur als geopend in het bloed van de Heere Jezus Christus een deur der hoop is. Waardoor mensen hoop mogen ontvangen door de gekruisigde. In wie het dal met de gesloten deuren tot een geopende weg wordt. Een levende weg. Een verse weg. Een weg waarop arme zondaren mogen gaan. Waarop ze geleid worden. En waarop ze vrede vinden voor hun hart. Heere, geef dat evangelie van uw genade ook vanavond helder en duidelijk door mag klinken. En laat het mogen doordringen tot mensen die verzonken liggen in vele vragen. En tot mensen voor wie de deuren toegesloten zijn. Laat het ook mogen doorklinken tot allen die uw naam ootmoedig vrezen. En wil u geven dat ook uw kinderen te midden van de strijd of misschien terwijl het rustig en vredig is van binnen, toch mogen ontdekken dat nu de deuren geopend zijn in het bloed van Christus. En dat alleen door de liefde van hem die zich stervend overgaf, er een weg is om tot u te gaan. En niet alleen maar een weg, maar ook vrijmoedigheid is om tot u te gaan. Recht van spreken is, waarmee uw kinderen al hun nood en al hun vragen, al hun strijd en al hun schuld voor u neer mogen leggen. En waarin u de deuren zo wijd opent, gunnend en mild, opdat ze bij u de toevlucht zouden vinden in de dag van de benauwdheid. Heere, laat die deuren ook open mogen gaan wanneer het vanavond in deze voorbereidingsdienst opnieuw zal gaan over de toegang tot het heilige avondmaal. Wil u allen die geen waarachtig geloof kennen, ontdekken aan hun gemis en bewaren dat zij zichzelf iets zouden aanmatigen wat hun niet toekomt. Maar wil u allen die nu die deur van de hoop mogen kennen, al is het nog zo gering, al is het nog zo bestreden, wil u allen die dat oprechte geloof bezitten, lokken en nodigen, doorbreken door de gesloten deuren heen. Ja, wil u wonderen doen van uw genade. We vragen u, Heere, wil zo het woord zegenen. Open ons hart voor uw woord en open uw woord voor ons hart. Zegen ons in het luisteren, zegen ons ook in het uitdragen van de boodschap. Wil u zijn met ons als gemeente, opnieuw dragen we ieder van ons aan u op. Heere, waar kunnen we elkaar beter brengen dan voor de troon van uw genade? O, geef dat er onder ons velen mogen zijn en dat niet alleen onder de ambtsdragers, maar onder allen die bidden geleerd hebben, dat we veel elkaar, de gemeente, de dienst van het woord, de kerken, de dingen van u mogen brengen in het gebed voor de troon van uw genade. En zou u onder ons willen werken? Zou u uw geest willen schenken? Heere, verdiend hebben we dat niet, maar we mogen toch een beroep doen op uw grote en oneindige genade. Of u aan vloekwaardige, en dat zijn we, die gunst in Christus wilt bewijzen, waardoor alle dingen nieuw worden. waardoor gesloten deuren opengaan en grendels worden weggebroken, waardoor harde harten worden verbroken en gebalde vuisten gevouwen handen worden. Heere, schenk het ons uit genade. Ja, wil het niet alleen onder ons doen als gemeente, maar wil ook aan onze kerken gedenken. Heere, wil u in het midden van onze kerken wonen met uw geest en met uw woord. Ach, en dan weet u het, we verkeren in ons kerkelijk leven in heel belangrijke weken. Deze achterliggende week werd de generale synode in Apeldoorn geopend. En deze weken zal er in heel korte tijd veel voorbereidend werk gedaan moeten worden voor de vergaderingen die aan het einde van de maand zullen beginnen. Heere, wil u het voorbereidende werk, maar ook de eerste volle vergaderweek en de weken die daarop zullen volgen, genadig zegenen. U kent de agenda zo volmaakt als geen van de afgevaardigden de agenda kent. U kent ook de harten van allen die geroepen worden om de kerken te vertegenwoordigen. U weet van de zorgen die er zijn. U weet van de spanningen die altijd in een synodejaar oplopen in de kerken die er ook nu zijn. U weet ook van de belangrijke en verstrekkende beslissingen die genomen zullen moeten worden. Mogen we u smeken, Heere, of u ons wilt bewaren voor eigen wijsheid, voor partijzucht, of voor wat dan ook wat niet is naar uw heilige wil. En of u wilt geven dat we in ootmoed samen mogen zijn. In de Samuelsgestalte. Spreek, Heere, want uw knechten horen. En zou u wonderen willen doen. Breuken die er liggen willen helen. Wijsheid willen geven om de rechte weg te zoeken. Bekering willen geven om weder te keren tot u. Zou u willen geven dat er door uw genade deuren van hoop geopend mogen worden, ook op de synode die begonnen is. Heren, wij als kerken, wij geheel, maken het er niet naar. Er is zoveel te belijden, maar wil u het doen in uw grondeloze barmhartigheid, opdat uw naam verheerlijk mag worden, opdat de kroon op de middelaar van het verbond Jezus Christus mag bloeien. Opdat velen mogen worden toegebracht. Want dat is het toch wat uiteindelijk alles mag drijven en mag vullen bij het kerkelijke werk. Het heil van Sion. De bekering van zondaren. De opbouw van uw koninkrijk. Heere, laat het komen. En wil u wonderen doen. Zegen niet alleen onze kerken, maar ook de kerken in ons vaderland, in wier midden wij verkeren. Wil u bijzonder ook in die kerken waar uw woord recht verkondigd wordt en waar uw woord gehandhaafd wordt, uw zegen schenken. En waar dat niet zo is, Heere, wil u bekering geven en blinde ogen openen. En laat het zo mogen zijn dat te midden van de verwarring van de tijden, waarin velen in kerk en wereld ten dode wankelen, wil u uw koninkrijk laten komen. Heere, we smeken dat voor de kerken hier in Nederland, maar ook voor de kerken verbreid over deze wereld, in de kerken, de zendingsvelden, de kerken in Israël, waar dan ook. O God, doe uw koninkrijk komen met macht. En zou u bijzonder ook hier in Nederland de planting van uw naam willen gedenken. Heren, we hebben het ook als Nederlands volk niet verdiend. Er zijn volken die veel minder gezegend zijn dan wij. Er zijn volken die ook naar menselijke maatstaf gerekend minder gezondigd hebben dan wij. Maar wil u ondanks onze zonde, die er ook nationaal, ook als Nederlands volk bedreven zijn, in toren des ontfermens gedenken. En wil u ook in onze samenleving deuren voor het evangelie openen. deuren van hoop. Heren, wij kunnen het niet. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bij ons de rokende steenhopen van het dal van Achor. Maar wil u het doen in uw grondeloze en eeuwige genade. We vragen het om Jezus wil. In de vergiffenis van al onze zonden. Uit genade. Amen. Psalm 77, het zesde en het zevende vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 118, het tiende vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Psalm 118, het tiende vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, een open deur kan heel lastig zijn. Kan toch door binnenkomen, waardoor mensen kou kunnen vatten. En als je de deuren open hebt staan, kun je ook allerlei ongenode gasten verwachten. Want door een open deur kan iedereen naar binnen komen. Oudtijds gold de uitdrukking, een open poort of een open deur zelfs, als een teken van zwakte. Want wanneer een stad geen deuren had of geen poorten, dan was die stad open voor alle mogelijke vijanden. Desondanks kent de Bijbel die uitdrukking een open deur in een heel andere zin. Niet als iets negatiefs, maar als een zegen. Een open deur, zo lezen we in Openbaringen 2, geeft de Heere voor de prediking van het evangelie. En wanneer de Heere een open deur geeft voor de prediking van het evangelie, wie kan die sluiten? Dan kan de evangelieverkondiging voortgang hebben. En wie zou niet hunkeren dat de Heere onder ons binnen de gemeente, maar ook naar buiten toe in deze kille en verkoude wereld, een open deur zou geven. Er is nog een betekenis van die uitdrukking. Niet alleen een open deur voor de verkondiging van het evangelie. Nee, de Bijbel kent ook de gedachte van een geopende deur naar God. Heel persoonlijk. Een geopende toegang tot het hemelhof. Of anders gezegd, een geopende deur van hoop en van geloof en van liefde. Dat is een wonder van genade. Als de deur die door de zonde gesloten is en die wij door onze schuld in het nachtslot hebben gegooid, van God uit open gaat en midden in het donker een deur van hoop blijkt te zijn. Wel, daar worden we in de woorden van onze tekst vanavond bij stilgezet. Het dal van Achor tot een deur der hoop. We willen heel eenvoudig stilstaan bij twee aspecten. Allereerst bij het dal van de hopeloosheid. En ten tweede bij de deur van de hoop. Het dal van Achor, een deur der hoop. Ten eerste het dal van de hopeloosheid. En ten tweede de deur van de hoop. Als we deze woorden lezen in de profetieën van Hosea, dan zal duidelijk zijn dat deze woorden nauw verbonden zijn met de voorafgaande, de tekst die we vanmorgen samen overdacht hebben. En toen hebben we gezien dat in deze profetische ontboezemingen van de profeet Hosea er twee lijnen te vinden zijn. De prediking van het recht van God en de prediking van de genade. Het volk heeft het verzondigd. En de Heere moet het volk straffen vanwege hun ongerechtigheid en vanwege hun schuld. En dat doet de Heere ook. Daarom zal ik hen in de woestijn voeren. Maar in toorn gedenkt de Heere des ontfermens. En die woestijn, plaats van straf en tuchtiging, blijkt te worden tot een plaats van ontmoeting. De Heere spreekt juist tot het Israël vernederd en verootmoedigd, woorden van troost en van liefde. En als de Heere dat begint te doen, dan blijft het niet slechts bij woorden van troost, maar dan gaat de Heere ook duidelijk maken wat hij allemaal aan hen geven zal. Namelijk dat, ondanks het feit van hun zonde, hen toch geschenken van genade en zegen zullen toekomen. Dat lezen we in onze tekst. En ik zal haar geven, haar wijngaarden van daar af. God die in gunst zich tot Israël wendt, zal haar de wijngaarden die hij haar afgenomen heeft teruggeven. Hij zal de zegen die hij ingetrokken heeft weer opnieuw schenken. Maar daar blijft het niet bij. Hij zal voor hen het dal van Achor maken tot een deur der hoop. En hij zal een nieuw lied op de lippen leggen, zodat zij weer zullen gaan zingen. Ons treft dan heel in het bijzonder, te midden van de belofte die de Heere hier geeft, dat wonderlijke woord dat juist voor dat volk in de benauwenis van de woestijn, dat de Heere het dal van Achor zal maken tot een deur der hoop. Wat bedoelt de Heere met die belofte? Wel, dan moeten we eerst iets zeggen over dat dal van Achor. En vanuit de schriftlezing van vanavond hebt u daar al een heleboel over begrepen. Dat dal van Achor, dat lag en ligt nog steeds ergens ten zuiden van de grote stad Jericho. Vermoedelijk ten zuidwesten. Dat dal van Achor was eigenlijk het dal wat de toegang gaf tot het land van Kanaan, aan het land van de belofte. De oudere geleerden zeggen dat in dat dal je in de verte een overzicht kon krijgen over heel dat land vloeiende van melk en honing. Het was het toegangspoort tot het beloofde land. Maar in dat dal van Achor, dat ten zuiden van Jericho, was heel wat gebeurd. Want toen Jericho door het geloof gevallen was en de muren waren bezweken en de toegangspoort naar Kanaan voor Israël in die oude tijden open lag, toen had de Heere bevolen, wel alles wat er in Jericho, in die verwoeste stad dan buit is, dat is voor mij. Dat is het eerstelingenoffer. De eerste stad moet als een eerstelingenoffer aan mij geofferd worden. Dat wil zeggen, al het bezit van Jericho moest verbrand worden, als was heel Jericho een reusachtig altaar ter ere van de God die de overwinning gegeven had. Alles van Jericho moest als een eerstelingenoffer aan de Heere geofferd worden tot dank. Maar wat gebeurde? Daar was een man, Achan was zijn naam. Hij was uit de stam van Juda, die door die puinhopen van Jericho trok. De stad was gevallen, maar alles was nog niet verbrand. En daaronder de puinhopen, daar zag hij een prachtig kleed liggen. Misschien was het het kleed van een man die onder de puinhopen was omgekomen. Misschien had die gedode man dat kleed nog wel aan. In elk geval, hij neemt dat kleed, een Babylonisch kleed, prachtig geweven, sierlijk van vorm. En bovendien nog een aantal zilveren sikkelen en gouden tongen. Een rijk bezit en hij verbergt het in zijn tent. Hij graaft een gat en stopt het daarin en dekt het toe. Niemand heeft het gezien. Alleen de Heere zag het. En toen ging Israël enkele dagen later ten strijde tegen de volgende stad, tegen Ai. En u kent de geschiedenis, toen werden ze teruggeslagen. En velen vielen. Israël leek met machteloosheid geslagen. Daar waar God een deur geopend had naar het beloofde land in Jericho, daar bleek nu die deur gesloten te zijn. En Jozua, de leider van het volk, komt na die onthutsende nederlaag in boete en in ootmoed tot de Heere. En pleit met de Heere. Heere, wat is er? Wat ligt er tussen u en tussen ons, waarom uw volk met machteloosheid geslagen is en de deuren naar het beloofde land toegesloten worden? En we hebben het samen gelezen. Dan gaat de Heere spreken en hij zegt: er is een ban in het leger. Eenvoudiger gezegd, want dat is de bedoeling van de woorden: er ligt een oordeel op het volk. Of er ligt een vloek op het volk. En zolang die vloek, dat oordeel, niet uit het midden van het volk is weggedaan, zolang kan ik mijn zegen niet schenken, maar zal ik mij terugtrekken en u overgeven in de handen van de Kanaanieten en de Ferezieten. Een ban in het leger, een oordeel, teken van Gods afkeuring en ongenoegen. En wat de oorzaak is? Wel, dat is verborgen. En op Gods bevel moet Jozua dan uitgaan zoeken waar het aan ligt. En u kent die aangrijpende geschiedenis. Als u hem grondig en eerbiedig leest, dan kan het een zekere spanning in uw hart opwekken. Dan worden de stammen aangewezen en uiteindelijk wordt Achan aangewezen. En Achan wordt gedwongen tot een schuldbelijdenis. En dan geeft Achan het toe. En het wordt nagespeurd en er blijkt inderdaad onder zijn tent een voorraad van goud en zilver te zijn. En Achan, huivert u niet wanneer u het hoort of leest, met zijn vrouw en zijn kinderen, met al zijn bezit, ook met zijn gestolen goed, want dat gedijt immers toch niet. Hij wordt gestenigd in het dal van Achor. En dan wordt alles wat er na die steniging overgebleven is, met vuur verbrand. En die geblakerde steenhoop, die was in het dal van Achor zichtbaar, zegt de schrijver van het boek Jozua, tot op deze dag. Teken van Gods toorn, teken van de vloek, teken van de gesloten deuren, teken van de grimmigheid, aangrijpend niet. Het dal van Achor was het teken dat God de Heilige is, die met de minste zonde geen gemeenschap kan hebben. Het teken dat God de majesteitelijke is, die met zijn alziende blik de harten doorgrondt. En als we zo vanuit het woord van onze tekst, met de achtergrond van dat woord dal van Achor tot onszelf inkeren, dan zijn er een aantal aangrijpende lessen. We moeten niet vergeten dat wanneer de zonde tegen de heilige God onder een volk of bijzonder in kerken of in een gemeente woont, er een ban in het leger kan komen. God zich terug kan trekken, zoals hij deed in die geschiedenis die gelezen is. En dan gaat het in die geschiedenis niet om openlijke zonde, natuurlijk ook openlijke zonde en openlijke goddeloosheid of wereldgelijkvormigheid kan een reden zijn dat God zich van een gemeente of van een gezin of van een land of van een volk terugtrekt. Maar het gaat in deze geschiedenis heel in het bijzonder om verborgen zonde. Zonde van Achan was voor alle mensen bedekt. Niemand, inclus Jozua, wist er niets van. En de geweldige boodschap uit deze geschiedenis is dat wanneer er in de kerk verborgen zonden zijn, de Heere daardoor zich terug kan trekken. De Heere daardoor zijn zegeningen inhoudt. Een ban in het leger. En daarom roept deze geschiedenis altijd weer opnieuw tot zelfonderzoek. En dat niet alleen breed kerkelijk of gemeentelijk, maar toch vooral ook heel persoonlijk. Want uiteindelijk heeft elk woord van God een persoonlijke toespitsing. Ook deze geschiedenis. Ook het woord over het dal van Achor. Hoe komt het dat uw leven zo ver verwijderd is van God en van zijn genade? Hoe komt het dat, wanneer u heel persoonlijk over de dingen van de Heere in uw eigen leven spreekt, dat u zeggen moet, ik vraag al zo lang, maar de Heere antwoordt niet. Ligt er soms een verborgen zonde? Ligt er soms onbeleden schuld? Ligt er soms een aan de hand houden van de zonde? Kunt u het soms heimelijk, ondanks al uw rechtzinnigheid, heel goed vinden met uzelf? En met uw ongeloof? En met uw harde hart? Of vraagt u zich dat nooit af voor het aangezicht van de Heere? Als de duisternis uw leven bedekt, Heere, wat ligt ertussen? Wat maakt scheiding? Ja, we weten het, de zonde maakt scheiding. Maar uit deze geschiedenis van het dal van Achor wordt duidelijk dat er bijzondere dingen kunnen zijn. Ook bijzondere zonden kunnen zijn, ook gekoesterde zonden kunnen zijn. Die scheiding nog eens onderstrepen, accentueren. Wat ligt er? Ik mag nog een stap verder gaan vanavond. Wanneer er iemand is die zegt dat er dingen van de Heere in zijn leven liggen. Ontmoetingen met God. Misschien wel vele malen avondmaal gevierd. Maar u moet zeggen, misschien van de laatste tijd, misschien van de laatste jaren, misschien al zo lang, het is zo donker. En zoals het vroeger was, zo is het niet. En als ik nu heel eerlijk ben, dan zeg ik, mijn hart kan er ook niet bij komen. Dat kan allerlei oorzaken hebben, mijn beste vriend. Een van de oorzaken die in het Bijbels vermaan op de voorgrond staat, is deze. Wat ligt er tussen? Tussen de Heere en tussen u? Laten we onszelf voor het aangezicht van de Heere beproeven. En laat het gebed van die oude, vaak gezongen 139ste psalm de vertolking van ons hart en van onze gedachten zijn. Heere, doorgrond me en ken mijn hart. En zie of er in mij een schadelijke weg zij. Het woord van het dal van Achor roept ook Gods kinderen heel indringend tot zelfonderzoek. Wat ligt er tussen? O nee, ik zeg niet dat wanneer Gods kinderen in het donker gaan, er altijd een heel bijzondere zonde tussen moet liggen. Het kan ook zijn dat de Heere onbegrepen wegen gaat. Terwijl, zoals in het geval van Job, er toch geen lievelingszonde of een vallen in de zonde of een leven in de zonde aanwezig is. Maar de vraag is toch heel nodig, niet voor u en voor mij, voor ons allen. Is er niet iets? Heere, beproef mij en zie. En dan moeten we ook de vinger erbij leggen dat wanneer hier gesproken wordt over dat dal van Achor, waar dus de roep tot zelfbeproeving heel indringend op ons afkomt, dat tegelijkertijd daaraan toegevoegd wordt dat de Heere de zonde niet licht neemt. Het is altijd weer verbazingwekkend, gemeente, dat wij zo makkelijk zijn om lichtvaardig over de zonde te denken. En dat is in alle tijden zo geweest, want dat hoort bij het karakter van de zonde, dat zij zichzelf kleineert en de gerechtigheid van God kleineert en de straf op de zonde kleineert. Dat doet de zonde. Iemand heeft gezegd, de zonde werkt als een verkleinglas. De zonde maakt zichzelf klein, de zonde maakt de gerechtigheid van God klein, de zonde maakt de straf op de zonde klein, om ons maar in slaap te sussen. Maar als u de Bijbel eerlijk leest, van het begin van Genesis tot aan het einde van Openbaringen toe, dan ziet u dat de heilige, vlekkeloze majesteit van God de zonde niet gering acht. Dat hij de zonde ook niet zomaar door de vingers ziet. En dat het ook niet waar is dat God de zonde zomaar vergeeft. Het is wel waar dat de Heere er lust toe heeft om de zonde te vergeven. Dat hij graag vergeeft. We lezen, hij is een gaarne vergevend God. Maar hij vergeeft de zonde niet zomaar. Hij rekent de zonde als het vergrijp tegen zijn heilige majesteit. En onze catechismus zegt niet zonder reden dat de Heere de zonde moet straffen met de hoogste straf. Dat is tijdelijke en eeuwige straffen. God ziet de zonde niet door de vingers. Zijn goddelijke majesteit, zijn heilige liefde toornt tegen de zonde. En zo moet u ook lezen dat verschrikkelijke gebeuren daar in het dal van Achor. Altijd weer aangrijpend dat de Heere laat zien, mijn oordeel rust op deze zonde. Zo dat de zondaar uit het midden van de legerplaats moet worden weggebannen. En dat betekent niet slechts een wegzenden zonder meer, nee, dat betekent een doden van de zondaar. En zo moet Achan met alles wat hij bezit weggevoerd worden naar het dal van Achor en daar wordt hij gestenigd. En het vuur laait op en alles van Achan en de zijne wordt verbrand, weggebannen, buiten de gunst van de Heere. De vloek, de ban, dal van Achor. Ja, ook dat zijn dingen waar we een moment bij stil mogen staan. Nee, het zijn geen aantrekkelijke dingen. Het zijn dingen die ons schokken. En dingen die ons stilmaken. Laat af. En weet dat ik God ben. Maar het zijn wel dingen die ons ootmoedig tot nadenken mogen stemmen. We hebben het vanmorgen al aangehaald. Het avondmaalsformulier begint met de waarachtige beproeving van onszelf. En dan wordt gezegd dat is dat wij onszelf beproeven door onze zonde te overdenken. Maar er staat wat bij. Niet alleen door de zonde te overdenken, maar ook een iegelijk bedenken zijn zonde en vervloeking. Ja, dan wordt het heel persoonlijk. Zonde betekent dat wij onder de ban komen. Dat wij onder de tucht komen. Dat wij onder de vloek komen. Nee, dat zeg ik niet zomaar. De Bijbel zegt het. Ik zeg het ook niet makkelijk. Zoals sommige mensen zo makkelijk andere mensen onder de tucht zetten. En andere mensen veroordelen. Maar vanavond gaat het eens niet over die ander. Gaat het eens niet over uw buurman. Of over die vrouw waarover u het zo graag hebt. Maar gaat Gods oordeel over u en over mij. Een iegelijk bedenken zijn zonde en vervloeking. En als we iets hebben leren inzien, gemeente, wat zonde is. Hoe we door de zonde van onze jeugd en de zonde van het ouder worden en de zonde van de oude dag de Heere bedroeven, in zijn liefde versmaden, zoals we vanmorgen zagen. Maar ook de Heere vertoornen in zijn heilig recht en in zijn onkreukbare majesteit. Als we iets gaan beseffen van het gewicht van de zonde, dan kunnen we nooit meer makkelijk over een ander praten en kunnen we ook nooit meer makkelijk over de zonde praten. Dan worden wij zondaar. Dan worden wij een vervloekte. Onder de tucht, onder de ban. Ja, maar zegt u, weet u wel wat dat betekent? Jazeker. Dat betekent, net als Achan, dat betekent dat onze zonden het verdienen dat ook wij uitgebannen zouden moeten worden. Inderdaad, dat was het dal van Achor, een zichtbaar bewijs van de zonde, maakt ons als Achan. Een waarschuwende vinger stond als het ware omhoog in die steenhoop berookt en beroet, waaronder Achan gestenigd was. Bedenk de zonde en de vloek. Ja, maar hoe moet het dan? Hoor ik het u zeggen? Hoe moet het dan? Hoor ik daarin de vraag van de Heidelberger doorklinken? Is er dan nog enig middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Kan het voor mensen die in het dal van Achor hun eigen zondeportret zien en het oordeel van God ontdekken over de zonde? Ja, dat kan, gemeente. En dan kijken we maar niet meer naar het dal van Achor zonder meer. Want wij kunnen zelf door te sterven de straf niet dragen. We zingen het wel eens met die oude psalm 49, niet? Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat is het tekort van het Oude Testament. En daar bedoel ik dit mee. Dat het Oude Testament de ware verlosser wel aanwijst en wel verwacht, maar nog niet kent, zoals hij in het Nieuwe Testament bekend is. En daarom ziet u telkens weer in allerlei oud-testamentische geschiedenissen en in alle oud-testamentische offerdienst dat het niet af is, dat er iets aan ontbreekt. En in die duistere geschiedenis van Achans steniging ontbreekt ook iets. Achan uitgebannen. Grimmigheid van God, de ban. Maar Achan kon door zijn dood de ban niet wegnemen. Niet echt. Dat kan alleen door hem die in het Nieuwe Testament oprijst als de Zoon van de levende God, Jezus Christus. En als ik dan het evangelie goed lees, dan kom ik daar dingen tegen zoals dit. Dat Jezus Christus een ban geworden is, een vloek geworden is voor ons. Ja, weet u wat dat betekent? Dat die steenhoop in het dal van Achor ook heen wijst naar zijn volkomen offer. Naar het feit dat hij zo van eeuwigheid bewogen met zondaren te doen had. Dat hij de vloek ten gevolge van de zonde op zich heeft genomen. En dat Jezus Christus niet slechts een vervloekte, maar de vloek geworden is voor ons, zegt Paulus. En daarmee bedoelt Paulus dit, dat de Heere Jezus Christus niet slechts een veroordeelde was, maar dat heel de vloek, heel de ban, heel het oordeel, wat op de kerk van Christus rustte, dat hij dat van die kerk heeft afgenomen en dat hij zelf tot zo'n vloek en tot zo'n oordeel geworden is. En zo in de dood is ondergegaan. Al de baren van de toorn van God, al de golven van de toorn van God gingen over hem heen. En hij heeft het uitgeroepen aan de schandpaal, aan het vloekhout. Uitgebannen uit Jeruzalem, buiten de poort. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Jezus Christus, de vloekdrager, de man die de ban die op het volk van de Heere rust wegdraagt. De man van smarte die de vloek die op arme zondaren rust wil wegnemen. Hij tot een ban en tot een vloek geworden. Dan als we daar iets van gaan zien, zoals het woord daarover spreekt, dan gaan er deuren open in ons leven. Want vergist u zich niet, die deur waarover onze tekst spreekt, het dal van Achor tot een deur der hoop, ja, dat gebeurt niet zomaar. dat korte zinnetje uit onze tekst, dat staat achter de woorden en ik zal haar geven. Dus dat dat dal van Achor wordt tot een deur van de hoop, dat is gave van God. Dat verandert niet zomaar langs een lijn van geleidelijkheid of omdat het nu eenmaal zo in een natuurwet ligt opgesloten. Of omdat wij mensen dat bedacht hebben. Nee, dat is een wonder van God. Ik zal geven. En hoe geeft God die deuren van hoop? Hoe opent Hij die deuren van hoop? Wel alleen vanwege het offer van zijn lieve Zoon. En in dat offer van zijn lieve Zoon, Christus een vloek geworden, is heel die vloek verteerd, de zonde, de schuld, de dood. Helemaal verteerd, ziet u het? In die vlammen in het dal van Achor, daar werd alles verteerd. Ontzettend. Maar in die vlammen zie ik het offer op Golgotha. Het offer dat gans verteerd wordt, Jezus Christus de gevloekte. En dan wordt hij volkomen verteerd in het goddelijke verricht. Al de schuld die hij op zijn rug droeg, al de zonde die hij op zijn rug droeg, heel de dood en de vloek die hij torste, wordt gans verteerd, weggebrand in zijn sterven en opstanding. Kijk, en daar leren degenen die nu Christus mogen gaan kennen. En die als arme zondaren een blik van het geloof op de Heere Jezus mogen slaan. Die gaan daar iets van zien. Van dat wegbranden van de zonde. Van dat verteerd worden van de zonde. In Sion's betalende borg. Nee, ik zeg niet dat ze daar alles direct al van zien. Daar kan nog zoveel verschil zijn in kennis van deze dingen. Maar wie door het geloof op de Heere Jezus gaat zien, gaat ontdekken dat Hij het nu is die de vloek draagt en bij wie vergeving van zonde is. Dat Hij het nu is in wie alleen een volkomen gerechtigheid is. Dan gaat u de Heere Jezus steeds meer nodig krijgen. Want als we Christus gaan leren kennen, gaan we ook steeds meer ontdekken hoeveel er nog van dat oude en hoeveel er nog van dat verkeerde en dat zondig in ons leven over is. Dan gaan we inzien dat we de bedekking van het bloed nodig hebben. Dan gaan we hongeren en dorsten naar het bloed van de Heere Jezus Christus. Dan gaan we Hem en zijn gerechtigheid nodig hebben. En dan bid je wel eens, Heere, neem alles maar weg, opdat ik Christus mag kennen. Laat ik alle schade en drek mogen achten om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Mag die begeerte en dat verlangen er in uw leven zijn? Daar is toch iets van aanwezig, u die avondmaal hebt mogen vieren. Van dat verlangen om nu Christus meer en meer te leren kennen. En alle schade te achten buiten Hem. O zeker. Daar kan in het leven van hen die de Heere oprecht vrezen nog zoveel nevelig zijn en zoveel duister zijn. Zeker als het gaat over de Heere Jezus. Want het oude spreekwoord zegt dat niet zo verborgen is voor een natuurlijk mens dan de persoon van de Heere Jezus, en dat is waar. Maar waar de Heere gaat werken, daar wijst Hij zondaren op Christus. En daar gaat het woord van Christus spreken en getuigen. En daar worden zondige harten verlangend naar Christus, hongerend naar Christus, dorstig naar Christus. En ze gaan beseffen, alleen in Hem kan ik voor God bestaan. Alleen in Hem gaan de gesloten deuren open. De deur die ik eeuwig had toegegooid door mijn eigen schuld, alleen in hem. En daar spreekt het avondmaal heel in het bijzonder over. Want als u denkt aan dat eenvoudige gebaar wat zo God het geeft aanstaande zondag weer plaatsvindt. Dat het brood gebroken wordt. En dat de wijn wordt ingeschonken. Dat zijn tekenen van het offer van Christus. Tekenen van de vloekdood die hij stierf. Het zijn tekenen van zijn doorboorde handen en van zijn doorstoken zijde. Van de doornenkroon die op zijn slapen drukte. En in die wonden van de Heere Jezus is de vloek gedragen. En is nu voor zondaren die dat niet verdienen, die zich de dood en de vloek hebben waard gemaakt, een deur geopend. Die deur is geopend in het bloed van het offer van Jezus Christus. Die geopende deur, we hebben het gezegd, dat is een gave van God. Jazeker, ik zal geven. Maar die geopende deur is een gave van God in Jezus Christus. In het bloed. En dan moet u dit niet vergeten. Dat die geopende deur als een wonderlijke gave van God in het bloed van de Heere Jezus. Dat is een hele aparte deur. Dat is een deur die misschien voor sommigen hier in de kerk zo heel ver weg schittert. Zo van verre. En dan lijkt die deur zo smal, soms zo onbereikbaar. Maar wat u nu door het woord en door de geest van God van die deur meer gaat zien, dan gaat u ontdekken dat die deur zo wijd is. Dat die poort zo ruim is. Dat nu zelfs een zondaar als u zalig kan worden. De toegang is zo ruim. Dat de grootste zondaar behouden kan worden. En die poort is zo wijd. Dat de ellendigste vertroosting kan vinden. Alleen vergeet u het niet. Om die deur binnen te gaan, is het wel nodig dat we de weg die God wijst leren. De weg van de waarachtige bekering. De weg van het niets uit ons en alles uit hem. De weg van belijdenis van schuld. Want de deur gaat open. Waar schuldenaren zichzelf voor God verootmoedigen. Die deur gaat open. In het dal van Achor. Mag u daar iets van zien? Verlangt u er ook naar dat het zicht op deze dingen en de geloofskennis van deze dingen verder open mag gaan? Smeekt u om te wassen en toe te nemen in de kennis van Christus? Om geworteld en gegrond te zijn in zijn liefde? Dat u het weten mag, de vloek is weggenomen en de schuld is gedragen en de ongerechtigheid is verzoend? O, u die God vreest, dat is nodig. Dat we niet blijven staren op het verleden. Want weet u, wanneer u blijft staren op het verleden, dat brengt altijd armoe met zich mee. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die veel op het verleden staarde en maar keken bleef op wat er lag in zijn leven en dicht bij de Heere leefde. O, ik weet het, soms kun je terugzien en kan de Heere je laten zien wat er gebeurd is en kun je daar nieuwe moed uit scheppen. Maar de Heere zegt toch tegen al zijn kinderen dat ze voort moeten gaan. Dat er meer te leren is. Dat hij verder wil leiden. Hij roept ze op, benaarstig u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. En de poort is geopend. En de toegang is vrij voor zondige mensen. En de Heere lokt en roept en nodigt om zijn vaak zo struikelende, arme, schuldige volk een open licht en een open toegang te geven. Een deur van de hoop. Weet u wat dat betekent? Dat wie door die deur mag blikken, laat ik het maar simpel zeggen, dat hij hoop krijgt en verwachting krijgt en dat het geloof bevestigd wordt en versterkt wordt. En dat te midden van het verdriet, waarin je soms zegt, en waar is nu God op wie je bouwde? Alle hoop is me ontvallen. Niemand zorgt voor mijn ziel. Dat als de deur in Christus wonden en bloed opengaat, dat je zeggen mag, ja, daar ligt mijn hoop. Zo ging de man aan de avondmaal die het oude formulier opstelde niet. Wij betuigen in het avondmaal dat wij midden in de dood liggen. Dal van Achor. En daarom zoeken wij de zaligheid buiten onszelf. In Jezus Christus, de enige hoop, Jezus Christus die onze hoop is. En dat door het geloof, als het wonder van genade, als de vloekdragende, de schuld overnemende. En dan is er een deur van hoop voor allen die het bij zichzelf niet meer kunnen vinden. Die zichzelf als een vloekwaardige leren kennen. Maar voor wie Jezus Christus de enige geworden is. Hem die mijn ziel lief heeft. En dat opent ook nog perspectief en ik moet daar vanavond kort over zijn. Want we zijn ermee begonnen niet. Die woorden hebben alles te maken met de ingang, de intocht van het volk van Israël in het beloofde land. Kanaan. Daar was een deur door God geopend bij de val van Jericho, maar die deur was toegesloten door de zonde van Achan. En toen had de Heere, toen de ban was weggenomen uit het leger, toen had de Heere toch weer een deur geopend. En de profeet Hosea zinspeelt daarop als hij onder de leiding van de Heilige Geest deze woorden zegt. Het dal van Achor tot een deur der hoop. Nee, dat is niet alleen maar dat degene die in het offer van de Heere Jezus Christus geloven mogen hoop krijgen. Dat Gods kinderen versterkt worden in het geloof en in de hoop en in de liefde. Maar dat opent ook een deur van hoop naar de grote toekomst. Naar het eeuwige Kanaan. Naar de rust die overblijft voor het volk van God. Want vergist u zich niet. Jezus Christus heeft de vloek gedragen. En ook de dood gedragen. En als daarom de pelgrims straks aankomen aan de kusten van het land van de eeuwigheid. Met een verfomfaaid pelgrimskleed en met een gebroken pelgrimstaf. Gescheurd en geschonden in de strijd van het leven. Dan gaat de deur van de hoop voor eeuwig open. En mogen ze aanzitten aan de bruiloft van het Lam. Het heilig avondmaal in volmaaktheid hierboven. Zou u daar geen zin in krijgen? Ach, u zegt, ik ben onbekeerd. Mijn beste vriend, wat is dat erg? Of u zegt, ik weet het niet. Wat is dat erg? Maar laat één ding duidelijk zijn, ook deze avond. Als u onbekeerd bent. Als u in het geestelijk duister zit en geen licht kent. Nee, ik zeg niet dat u avondmaal kunt vieren, dat kunt u niet. Want dat zegt de schrift. Maar ik zeg wel aan het begin van deze week van voorbereiding, onbekeerde, aangevochtene, bestredene mensen met raadsels en vragen. Er is een deur van hoop in het dal van Achor. Zoek die deur. Hij is geopend. En er staat boven die deur, strijd gij om in te gaan. Door de enge poort. En als u die poort gaat ontdekken. En steeds meer van die poort gaat aanschouwen. Dan ziet u dat die poort toch ook ruim is. En wie door die poort binnen mag gaan. Die ziet wat die man zag in die droom. Hij droomde van een gouden poort. Smal. En daarboven stond, strijd gij om in te gaan ingegrift. En strijdend bereikte hij de poort. En ging er door. En die poort was toen hij doorging zo ruim. En toen hij door de poort was, toen keek hij om. En weet u wat hij toen zag aan de binnenkant van die poort, boven die poort geschreven? Het is niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Kijk, dan ga je het verstaan. De eis, strijd. Maar ook de genade. Wie binnenkomt, het is alleen van de ontfermende God afhankelijk. Want hij heeft ervoor gezorgd. Dat in de diepe inktzwarte duisternis van het dal van Achor een deur geopend is. Dit is de poort des Heren, de bloedpoort, geopend in de wonden van de Heere Jezus. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Amen. Zoals gebruikelijk wil ik nu het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier nog met u lezen. Dat is het eerste gedeelte van het oude avondmaalsformulier zoals u dat vindt achter in uw psalmboek. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam En als hij gedankt had, bracht hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij eer hij ze ongestraft liet blijven, die aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen. Alsof hij in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende zo ergerlijke zonde besmet weten vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte, muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes, zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dan God ons niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit eerste gedeelte. Laat ons danken en bidden. Heren, wij komen tot u na de prediking van uw woord en na het lezen van het gedeelte uit ons oude formulier. En wij zeggen uw naam, eerbiedig dank, dat u ons die gelegenheid schenkt en dat we uw woord mochten ontvouwen. Wil u het zegenen, Heren. O, bind de ernst van deze dingen op ons hart. Laat ons leven geen ban veroorzaken voor onszelf of mogelijk zelfs ook voor anderen. Maar wil u het dal van Achor tot een deur van de hoop doen zijn. Heren, dat kunt u alleen. Maar dat wilt u ook doen in Christus. Zo doe het ook aan ons. Breek dan maar af, Heren, alles wat dat wondere werk van uw genade in de weg staat. Maak ruimte en plaats voor uw eigen werk. En schenk ons een geloofszicht op die ene, die deur der hoop, Jezus Christus, die onze hoop is. Wil deze week van voorbereiding met al uw kinderen zijn, bijzonder de bestredenen gedenken. Wil u geven dat ook aanstaande zondag uw woord gebruikt en gezegend mag worden en het sacrament een onuitwisbare zegen in zich mag dragen. Wees u met ons allen, Heren. Vergeef ons onze zonden en hoor ons uit genade. We vragen het om zijnentwil. Amen. Psalm 119, vers 36 zingen we als slotzang. 119, vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. 119, vers 36. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.